Het onderwerp voor deze conferentie is geciteerd uit de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 1, waar de apostel Paulus, tamelijk gekscherend denk ik altijd, vaststelt dat hij zelf wellicht wat onbetrouwbaar is, maar dat degene die hij dient volstrekt betrouwbaar is, onveranderlijk. Dus die brief waarin hij vooral in de laatste hoofdstukken bij herhaling zegt dat wij enige dwaasheid, enige onwijsheid van hem zouden verdragen. Ik beschouw de man niet als onwijs, maar de Korintiërs deden dat. En de apostel zegt, nou ja, dan ben ik misschien onwijs en onbetrouwbaar, zul je dat zo uitleggen. Hij zegt, maar neem niet weg dat degene die ik dien, de God die ik dien en daarmee de boodschap die ik predik, volstrekt betrouwbaar is. Het is een beetje, ik heb niet een deftig woord ervoor, maar een beetje onbenullig begin. Nee, ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik dat zo zeg. Maar het is soms toch wat onbenullig begin van die brief, hè? Begrijp je me goed? Het is geïnspireerd woord van God. Maar u weet dat het eerste hoofdstuk van de 2e Korinthebrief, dat gaat dan over dat Paulus wel graag naar de Korintiërs gegaan zou zijn, maar dat hij door omstandigheden dan toch niet geweest is. Hij had het echter wel beloofd, maar hij was toch niet gekomen. Het is zo uitgebreid gezeur dat wij zelfs hebben uitgevonden dat Paulus waarschijnlijk nog wel wat meer brieven ertussendoor heeft geschreven, waarin hij beloften gedaan heeft aan de Korintiërs. Ik persoonlijk lap het allemaal aan mijn laars, ik geloof daar niks van. Maar het is heel ingewikkeld. Het gaat erom of Paulus naar Korinthe geweest is ten tweede male, zo ja en waarom niet. Zo is die eigenlijk. Nou goed, en in die uiteenzetting, ik durf hem niet eens voor te lezen, het is het gedeelte vanaf vers 15 van de 2e Korinthebrief in hoofdstuk 1. Maar in dat gedeelte spreekt hij dan over zijn voornemen waar dan niks van terechtgekomen is, waarvoor hij later trouwens God dankt dat hij gelukkig nooit meer bij de Korintiërs geweest is. Maar dat is tegen het eind van die brief, daar gaat het dus helemaal over. Maar in die uiteenzetting zegt hij in vers 18, door God is getrouw. Hij zegt, ik misschien dan niet, staat nog te bezin, maar door God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want voor zover de apostel Paulus het woord Gods gepredikt heeft, dan wel geschreven heeft aan die Korintiërs, was het absoluut niet onbetrouwbaar en als u mij vraagt, ook niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Begrijp ik me goed, ik heb een oom. Dat is ome Jo, dat kan ik ook niet helpen. Die man die heet al heel lang zo. Sinds hij oom is, heet hij oom Jo, ja. Maar die placht altijd vast te stellen dat er mensen zijn die niet gehinderd worden door enige kennis van zaken. Die uitdrukking heb ik van hem geleerd. En die zei dan, ja, en ongehinderd door enige kennis van zaken kan men natuurlijk bepaalde uitspraken uitleggen zoals men wil. Maar als ik dat buiten beschouwing laat, dat gebrek aan kennis van zaken, dan moet ik u zeggen dat dat woord van God, zoals we dat ook via de apostel Paulus hebben ontvangen, inderdaad niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. En zeker niet in de zin van twee verschillende uitleggingen. En dat is wat de apostel ook vaststelt. Hij zegt, wat je dan van mij gehoord hebt, voor zover ik het woord van God gepredikt heb, wel, het is niet mijn woord, het is het woord van God. En meteen aan het begin van deze conferentie excuseer ik mij dan ook. Ik weet dat het ook arrogant opgevat kan worden, maar zo bedoel ik het niet. Het gaat om het woord van God en dat is betrouwbaar, daar leven wij uit. En persoonlijk zou ik dan moeten zeggen, dat is wat wij ook prediken en daar ben ik gelukkig verder niet voor verantwoordelijk. Ik heb het ook niet zelf geschreven. En u zult moeten zich realiseren dat natuurlijk de wereld vol is, misschien moet ik dat hier niet zeggen, maar vooruit dan maar als we even een stap terug doen, dan stellen wij vast dat we leven in een wereld die vol is van allerlei menselijke filosofie, of wijsheid, of wat er voor door moet gaan. En dan heeft er weer iemand een of andere theorie uitgedacht en een boek geschreven. En dan komt hij weer bij Oprah Winfrey in de show. Of ja, als ik thuis kom zijn de Nederlandse shows al afgelopen. En ik prijs mij gelukkig dat ik die dus niet kan zien. Nou goed, want er is weer een nieuw idee ontwikkeld. En zo verder. Ik moet u zeggen, ik heb aan al dat soort zaken helemaal geen boodschap. We hebben maar één boodschap en dat is het onveranderlijke, eeuwig blijvende woord van God. Dat is hard, omdat je niet kiezen kunt, is geen alternatief voor, maar aan de andere kant, het geeft wel rust, want je weet precies waar je aan toe bent. En dat is wat de apostel in de inleiding tot deze brief ook uiteenzet. Hij zegt, kan dan zo wezen dat mijn woord ja was, maar dat het nee bleek te zijn? Dat is vers 17 of zo. Maar dan vers 18, dan zegt de apostel, doch God is getrouw dat ons woord, en hij bedoelt in eerste plaats natuurlijk het woord zoals ik het u gepredikt heb, dat staat in het volgende vers namelijk, dat ons woord, het wel tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Dat was niet tegenstrijdig, was niet voor twee tegenstrijdige uitleggingen vatbaar, maar het was betrouwbaar, het was het woord van God. Vers 19, want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk voor alle duidelijkheid, zegt hij, door mij en Silvanus en Timotheus, wel, de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, die was niet ja en nee, maar is geweest ja, in hem. Dat wil zeggen dat ja en het onveranderlijke, het bevestigen, het positieve, want dat is wat ja is, dat ligt vast in de persoon van de Heere Jezus Christus. Ja, dat is heel wat anders dan dokter Schuller, denk ik wel eens. Maar die dingen kan ik allemaal niet uitleggen, want zoveel tijd hebben we van de week nog ook niet. Hè? Het positivisme is niet gelegen in de theorie of de wilskracht van de mens of van een mens of zoiets. Is niet het resultaat van wat wij hebben uitgedacht en van onze goede opvoeding of wat het allemaal maar wezen mag of ons positieve denkwijze. Maar het woord van God, dat ligt vast in de persoon van de Heer Jezus Christus. De Zoon van God, Jezus Christus. Want dat is de inhoud van dat woord, het welk tot u is geschied, uit vers 18. En dat is niet geweest ja en nee, omdat er bij de Heer Jezus Christus, bij God en zijn Zoon, is geen sprake van ja en nee. Het is ja. Het staat vast. En het woord van God, dat is de andere apostel die dat schrijft, de apostel Petrus, hij zegt, wij zijn wedergeboren uit het eeuwige, uit het onvergankelijke, het eeuwig blijvende woord van God. Het verandert nooit. Niet wedergeboren of verlost door zilver en goud, 2 Petrus 1, maar door het dierbaar bloed van Christus. En twee versen verder zegt hij, nou ja, ik bedoel gewoon het levende woord van God. Misschien wat moeilijk meteen aan het begin van de week, maar het bloed, het dierbaar bloed van Christus en het woord van God is, als er nog helemaal over gaat, volstrekt hetzelfde. Het is eeuwig leven namelijk. Dat is wat het is. En dat is waarover gesproken wordt. En dat is ook waar de apostel Johannes over schrijft. Wat onze broeder dus straks in de inleiding al enigszins is aangehaald, bovendien ook nog. Maar het is die apostel Johannes die zegt, dat zaad waaruit wij wedergeboren zijn, dat blijft in ons. Het is onveranderlijk. Het is goddelijk leven. En je kunt God nemen op zijn woord, daar kun je van op aan. Ik weet wel dat mensen de Bijbel een sprookjesboek noemen en zichzelf noemen ze tegelijkertijd christelijk. Het ontgaat mij volkomen, dat soort dingen. Daar kan ik echt niet bij. En ik beschouw de Bijbel als een boek vol van menselijke verhalen en overleveringen, een beetje in elkaar geflanst op een doorzichtige wijze. Onbenullige wijze, denk ik altijd, want dat bedoelt men. En dan hebben wij weer geleerde heren, dat heet de theologen. Niet allemaal, maar een deel dan. Hè. Zijn heel geleerde heren, hebben allemaal een... Weet je, er staat durf voor de naam, weet u wel dan, hè. En die zien dan weer kans om wat anderen zo losjes in elkaar geflanst hebben, om dat weer netjes uit elkaar te rafelen. Ik begrijp het nooit helemaal, dat soort dingen. Die ontlenen daar hun waarde aan, dat is zo. Maar zo is het natuurlijk niet, in werkelijkheid. Waar het werkelijk over gaat, is om dat onvergankelijke woord van God, dat niet door mensen in elkaar geflanst is. En als je er een levenstaak van wil maken om het uit elkaar te halen, dan heb je inderdaad een dot werk, denk ik wel eens. Want het is het ene eeuwig blijvende woord Gods als één geheel. Ik heb eens iemand ontmoet die zegt, ik geloof niet dat je dat zo kunt uitleggen. Toen vroeg ik die persoon in kwestie, heb je de Bijbel dan wel eens gelezen dan? Dat was de verkeerde opmerking, want we moesten nog samen eten. Ja, de man werd woest. We hebben een mening over de Bijbel, een vooropgezette mening, zonder te lezen kennelijk. Je mag toch op zijn minst vragen aan iemand die er een mening over heeft, of hij hem eigenlijk wel gelezen heeft. Voor zover de opmerking zelf al niet beledigend is. De persoon in kwestie werd kwaad, die had hem natuurlijk niet gelezen. Maar waar het om gaat is, dat wij aan die vooroordelen allemaal niks hebben, We hebben het oordeel van de schrift zelf en de Bijbel zelf in zichzelf claimt het blijvende ene woord van God te zeggen. Let op de enkelvouden. Het woord Gods, de schrift, enkelvoud, als één geheel. En daar leven wij uit. Dat is wat wij bestuderen, ik hoef het hier niet verder toe te lichten, hoop ik. Dat is wat wij doen en we beschouwen de Bijbel als één geheel. En raad is wat, dat kan nooit een sprookjesboek zijn. Het is één geheel. Dat is wat mensen nou juist niet kunnen maken. Dat is wat ons overgeleverd is van Gods wegen. Dat het door mensenhanden gegaan is. Ja, begrijp je me goed, zodra ik het in handen heb, heb ik het van een ander gekregen. Dus wat er ook tot mij komt, is door mensenhanden gegaan. Nou en? Maar het gaat er niet om of het door mensenhanden gegaan is. Het gaat erom wie de auteur is. Wie de oorsprong is. De creator. Ja, de auteur. De schrijver. Ik bedoel eigenlijk de auteur in de Engelse betekenis van de term. Degene is die het uitgedacht heeft. En gemaakt heeft. En ons heeft overgeleverd. Het gaat niet om de boodschapper. Het gaat niet om degene wie het u aanreikt. Het gaat niet om degene die het mij aanreikt, overigens. Het gaat om waar het vandaan komt. Dat is het enige wat bepalend is. En door hoeveel mensen, handen of pennen misschien, of monden het ook gegaan is. Het doet niets, maar het doet ook niks ter zake. Het gaat erom waar het zijn oorsprong vindt. Wat het werkelijk is. En met dat woord hebben wij van doen. Dat is ook wat de apostel hier zegt, de apostel Paulus hier in 2 Korinthe 1. Wanneer hij zegt, Gods woord is getrouw. Dat is wat wij gepredikt hebben. En de inhoud van dat woord is ook maar één. Want de inhoud van dat woord is de Zoon van God, vers 19, Jezus Christus. Gods woord is getrouw, want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u is gepredikt. Waarmee meteen gezegd is waaruit de prediking feitelijk bestaat. Of zoals ik het meen dat het in de tijd verteld werd door de legendarische broeder Klaas Roosendaal. Die placht te zeggen, God heeft maar één onderwerp. Waar denk je dat hij het over heeft? Over zijn Zoon natuurlijk. En dat is nu nog zo. Zo is het ook. Het gaat maar over één ding. Je kunt het daarna uitbreiden en zeggen, nou ja, het gaat over het werk dat God in en door zijn Zoon tot stand brengt. Dat is ook zo, maar daar gaat het over die Zoon van God. En als ik dan even nog die naam van die dokter, hoe heet die ook weer, die Amerikaan? Schuller. Dan denk ik altijd, dat is de Amerikaanse leerling dan, hè? Schuller, via Duits, hè? Schuller. Hij zal ook altijd wel een Schuller blijven, denk ik. Niet uit hoogmoed, maar gewoon, je kunt nog zoveel te zeggen hebben, nog zoveel interessante dingen. Dat heeft hij ook, dat hoor ik ook vaak. Dan denk ik, nou, dat... Daar had ik zelf op moeten komen. Schitterend. Heel mooi. Maar zolang het niet spreekt over de Zoon van God, is het mensenwerk en wordt een mens en niet doorgerechtvaardigd voor God. Dan word je misschien een beter mens, maar wat heb je er dan als je een beter mens wordt? Dan ga je als beter mens dood. Dat is nog meer zonde dan dat slechte mensen doodgaan, denk ik altijd. Het wordt er alleen maar erger van. Dat meen ik serieus. En ik bedoel het niet cynisch, maar gewoon, zo is het nou helemaal. Dat is de realiteit. Er is maar één boodschap. Dus de boodschap van God die door zijn Zoon, degene die tot ons gekomen is en zich aan ons heeft kenbaar gemaakt, die bovendien mens werd en daarna uitermate werd verhoogd, het is het werk wat God door hem tot stand brengt. En eigenlijk moet ik hem meteen achteraan zetten en in ieder die een ander evangelie preekt, al is het ook een engel uit de hemel, die zij vervloekt. Want zo staat het in mijn Bijbel. Zou ik zelf niet durven zeggen, mij maakt het niet uit. Maar dat is wat de schrift ervan zegt. Die zij vervloekt. En dat is nog de nette variant. Want als ik tijd heb, laat ik u vanavond nog wat anders zien. Dan staat er niet die zij vervloekt. Maar er staat, die moet je meteen ter dood brengen. Dat is wat in de Bijbel staat. Want er is maar één boodschap die belangrijk is voor de mens. Dat is niet wat hij bedenkt. Dat is niet wat hij zelf filosofeert. Of uitdenkt. Of ventileert, of hoe het maar heten mag. Dat is het woord wat rechtstreeks van God komt. En daaraan zal de mens zich onderwerpen. Dat is wat de apostel Paulus zegt. Je kan denken over mij wat je wil. Bekijk het maar, ik heb er ook niks tegen in te brengen. Laat maar zitten, want daar gaat het ook niet om. Waar het over gaat, is de inhoud van de prediking. Want de Zoon van God, opnieuw, vers 19. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus. U weet wel, bij de mond van 2 of 3 getuigen zou alle woord bestaan. Dit is dus meer dan voldoende. Die Zoon van God, die was niet ja en nee, maar is geweest ja. Positief. Zo is het, bevestigend. Positief in de zin van, het staat als de bekende paal boven het bekende water. In Nederland, uiteraard. Dus boven het Amsterdamse pijl. Het is ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Voor alle duidelijkheid, ja en amen betekent allebei gewoon hetzelfde. Het zijn twee verschillende woorden. Een gewone en een wat plechtiger woord. De betekenis blijft gelijk. Die zijn in hem ja en nog eens ja. Zoveel beloften Gods als er zijn. En daarmee is de apostel in één klap doorgedrongen tot de kern van heel de Bijbelse boodschap. En ik bedoel niet maar de Bijbelse boodschap, maar ik bedoel de kern van al die, hoeveel bladzijden zijn er? 1200 bladzijden in onze Bijbels ongeveer van het woord Gods. Want dit is er de kern van. Wat? Wel, dat God beloften gedaan heeft. Ik moet u zeggen, het is meteen de meest positieve variant die je bedenken kunt. De meer neutrale is, God heeft gesproken. En daarna kun je natuurlijk vragen, waarover heeft God gesproken? En het antwoord is dan onvermijdelijk over toekomende dingen die hij zelf tot stand zal brengen. En als je dat positief ziet, dat wat hij tot stand beloofd heeft te zullen brengen, dan noem je het gewoon de beloften Gods. En dus zo noemt Paulus dat. De beloften Gods. En let op wat hij zegt. Want zoveel beloften Gods als er zijn. En er zijn er vele. Ik heb me in het verleden alles laten ontvallen. Ik had al heel lang op mijn programma staan. Ik wil eens wat systematischer spreken over beloften Gods. En dan denk je, dan maak ik even een lijstje naar het voorbeeld van de protocollen van de Brand- en Bijbelscholen, weet je wel. En het is me niet gelukt. Ik kwam een schrijver tegen, wiens naam ik niet zal noemen, maar een Amerikaanse schrijver die, en er is een boek dat heet All the Promises, All the Promises of God, waar hij schreef hele rijen boeken, hè? All the Kings in the Bible, All the Women in the Bible, en all the, dat is een interessant onderwerp dan, maar, ik verzin maar wat, hè? All the dit en all the dat, all the covenants in the Bible en all the promises. En die begon te zeggen in zijn introductie dat het hem ook niet gelukt was, want hij had het laten tellen, maar hij kende iemand die had alle beloften in de Bijbel geteld. Je hebt van die mensen, die lezen de Bijbel door en turven dan, hè, vind ik een belofte, ja, daar ben je een poos mee bezig hoor. En die had er meer dan 7000 geteld. Dus ja, waar ben ik nog mee bezig? Er zijn er natuurlijk bij die heel persoonlijk waren, individueel. En dus voor ons misschien toch van wat minder belang, als ik dat zo zeggen mag. Maar neem niet weg dat er dus inderdaad vele beloften Gods zijn. En ook waren. Waarvan een deel natuurlijk, en dat is dan in de praktijk een groot aantal, vervuld geworden is. Voor ons meestal van minder belang. Maar ook een belangrijk deel is, ik bedoel inderdaad belangrijke beloften Gods, zijn vervuld geworden, die zijn voor ons ook van belang, omdat wij er als gelovigen deel aan hebben. En ook een ander deel zal in de toekomst alsnog uiteraard vervuld worden. Dat geloven wij nou eenmaal, want God heeft het gezegd. Dat vind ik reden genoeg. Maar de gedachte is simpelweg dat God per definitie, ik kom er nog wel op terug, dat God nou eenmaal per definitie niet zeurt over het verleden, over hoe het mis was en hoe het anders had moeten zijn. Dat zijn wij mensen, wij doen dat, hè? Crying about spilled milk heet zoiets aan de andere kant van de grote plas. Dat heeft iets met verdronken kalveren te maken en het dempen van putten en dat soort dingen in het Nederlands, maar dat kan ik zo gauw niet uitspreken. Maar gedane zaken nemen geen keer, zullen we dan maar wat prozaïsche zeggen. Er heeft geen zin om erover door te zeuren. Wat God doet is namelijk spreken per definitie niet over het verleden, al speelt het altijd een rol mee, maar hij spreekt over de toekomst. We zullen dat ook zien, want er staat zwart op wit in de Bijbel. Dat is kenmerkend voor de Godheid, om de eenvoudige reden ook. En enerzijds dat het weinig zin heeft om over het verleden te praten. Anderzijds, er kan er maar één zijn die de toekomst kent, lijkt mij. Nou kun je daar natuurlijk ook een dik filosofisch boek over schrijven, hoe dat in elkaar steekt en wat dat eigenlijk is, heden, verleden en toekomst. Maar aan zulke dingen begin ik ook niet. Maar wat maar om gaat is, dat naar volgens mijn gewone tamelijk boerse verstand, is het nou eenmaal zo dat als iemand de toekomst kent, kan het alleen maar God zijn, toch? En dat is wat de Bijbel ook zegt. En daarom spreekt God over de toekomst, over de dingen die gebeuren zullen. En als u wakker bent, kan ik het nog wel even snel zeggen. De problemen die wij mensen hebben, zijn altijd gelegen, dat meen ik echt, zijn altijd gelegen in onze vrees voor de toekomst. En dus in onze onzekerheid over de toekomst. Dat is alles. Het verleden is al geweest, waar zou je je zorgen over maken? Het heden, dat is hetzelfde als een punt in een lijn, heb ik aan een wiskundige nagevraagd. Het heden bestaat helemaal niet, dat weet u, hè? Het heden is het tegenwoordige tijdsgewricht, heet dat. Het scharnierpunt tussen het verleden en de toekomst. Dus heden, nou ja, heden is eigenlijk niks. Maar de toekomst, en daar maken wij ons zorgen over uiteraard, omdat tot vandaag is het verder goed gegaan. Maar die toekomst kennen wij niet. En ook bij het grootste verdriet wat een mens gewoonlijk kan overkomen, de verliezen die hij hier leidt, gaat het altijd om, ja, ik ben wat kwijt. Voor de toekomst uiteraard. Voor wat nu verder wordt, nu moet ik alleen verder. Ik ben wat kwijtgeraakt. Wie of wat dat dan ook maar wezen mogen. Maar het gaat over de toekomst. En de aardigheid is, het is de enige onzekerheid eigenlijk van de mens. Die toekomst, hoe ziet die eruit? Ik zeg altijd, die kent u ook van mij langzaamaan, ik zeg altijd, daar heeft mijn kat nooit een probleem mee. Die kan niet denken namelijk. En wij mensen achten onszelf intelligent en wat doen we dus? Wij maken ons zorgen over de toekomst. Ja, over het verleden uiteraard niet. Maar dat kunnen wij. En dat is precies de vloek die we daarmee over onszelf afroepen. We lopen met problemen rond. Over hoe het verder moet. Hoe het zal gaan. En aangezien we na verloop van tijd ook leren dat wij die toekomst en de gang van zaken niet in de hand hebben, omdat het ons in het verleden ook altijd uit de hand liep, maken we ons grote zorgen over de toekomst en dus over omstandigheden, want wij weten uit ervaring dat we er geen controle op hebben. Dat is het probleem van de mens. En wat hij dus nodig heeft, wat hij echt nodig heeft, is iemand die hem kan zeggen hoe de toekomst eruit ziet. En ik hoor nog bij de categorie dat ik het niet gedetailleerd hoef te weten, die toekomst. Liever niet. Ik hoef het niet van stap tot stap te weten. Het lijkt mij niet goed namelijk voor een mens. En anders dan zeg ik, nou ja, voor u misschien wel, maar voor mij in elk geval niet. Een beetje avontuur vind ik nog prima, maar ik wil wel van tevoren weten of het goed afloopt. Anders zeg ik altijd, begin ik er niet. En dat zei ik wel eens over een boek, weet u wel. Eerst op de laatste bladzijde, ik wil weten of het goed afloopt. Van een film wil ik het ook altijd weten, anders begin ik er niet aan. En soms zet ik hem halverwege uit en denk ik, nou, nou is het mooi. Hier gaat het goed. En dan gaat die film nog verder. Terwijl het al goed afgelopen was voor mij, dan gaat die film nog verder. En dan zet ik gauw die knop uit, hè. Want was nou mooi, maar als het nou verder gaat, loopt het vast toch weer verkeerd. Dat heb ik met een boek, met een film, maar dat vind ik van het leven zelf eigenlijk ook. En ik ben niet de enige. En omdat er velen denken, het loopt gegarandeerd verkeerd af, begin ik er ook maar niet aan. Of hou ik er nu mee op? Die zijn er. Wat wij nodig hebben, is iemand die de toekomst kent en ons kan zeggen, niet alleen hoe het een beetje gaat, maar of het ook goed zal aflopen of niet. En om kort te gaan, het evangelie is een boodschap van Gods wegen, die zegt, verlaat je op mij, vertrouw maar op mij, het loopt goed af, daar zorg ik voor. Misschien zeg ik het nou iets te kort, misschien had ik er wat meer bij moeten zeggen, maar in essentie komt het daarop neer. Daarna zou ik er meteen aan toevoegen, nou ja, het is niet goedkoop, die goede afloop, maar hij betaalt. En voor ons Hollanders moet dat toch, en nou ja, laat maar doen. Maar zo ongeveer steekt het wel in elkaar. Het enige wat we echt nog denken, maar zo over na. Voor mijn part lig je er vannacht wakker van, daar zit ik helemaal niet mee. Integendeel, vind ik heel prima. Denk er maar eens over na. Wat is het nou echt? Hoe liggen uw problemen? Hè? Om met Rijk de Gooier te spreken. Want ik ken ook mijn klassiek hoor. Ja. Maar hoe liggen je problemen nou echt? Kan alleen maar dit zijn. En wat het woord van God ons voorhoudt, is dat God een plan uitwerkt met de geschiedenis, de heilsgeschiedenis als zodanig. Daar zijn wij nou eenmaal in verzeild geraakt in deze schepping, in deze wereld, of hoe het maar heten mag. Wij hebben daar ook vragen over die wereld. Maar het antwoord is gewoon dat de schepper zegt, ja, dat kan nog wel wezen, maar ik ben een plan aan het uitwerken. Dus wat je moet doen, is op mij vertrouwen. Moeilijker is het niet. Dat wil niet zeggen dat er geen antwoorden zijn op vragen. Die zijn er wel, maar daar begint het niet mee. Waar het mee begint is, dat God zegt, ik werk een plan uit en vertrouw op mij en dan komt het goed. En onderweg In de schrift, in al die bladzijden, worden ons daarvan vele details uiteraard verhaald. Maar het gaat uiteindelijk allemaal over hetzelfde. Dat ene plan Gods, dat zich uitdrukt in de praktijk voor ons als de vele beloften Gods. Waarvan de apostel zegt, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. En lees het nog maar een keer, vers 18, God is getrouw dat woord, maar in vers 19 heet het al, het gaat over de Zoon van God, wat vers 18 nog zegt, is woord van God, heet in vers 19 Zoon van God, en in vers 20 heet het beloften Gods die vast liggen in de Zoon. Want zoveel beloften Gods als er zijn, hij kon ze kennelijk ook niet tellen, is de conclusie die ik meestal trek. Die zijn in hem ja en zijn in hem amen. En daarna staat er nog iets bij waar velen over struikelen, namelijk Gode tot heerlijkheid. Want daar zijn we mensen gewoonlijk niet opgekomen. Want waar het allemaal over gaat, is natuurlijk niet om ons. Het gaat ook niet om onze heerlijkheid, lofprijs, eer of hoe dat maar heten mag ik. Ik kom automatisch in klassieke termen terecht, maar zo is het wel eenmaal. Maar het gaat niet om onze eer, het gaat niet om ons welbevinden. Het speelt er wel een rol in, zeker wel, maar niet primair. Waar het om gaat, is om een werk dat God voltrekt. Ik snap nooit wat voor problemen men daarmee heeft. Want die mensen die de Godheid als zodanig afwijzen, en dus ook woord van God waaruit dat dan ook zou mogen bestaan, die hebben de mond vol over de natuur, de wereld en hoe dat allemaal gaat, en dat het in de natuur allemaal zo goed geregeld is, en over natuurlijk evenwicht en dat soort dingen meer. Ik begrijp daar nooit wat van. Want dat zijn dan net de dingen die ik nooit tegenkom. Dat zijn de termen die wij op school moesten leren, zal ik maar zeggen, die een belangrijke rol spelen in de tegenwoordige filosofie, maar die in de praktijk geen enkele betekenis hebben. Natuurlijk evenwicht, ik heb niks om te demonstreren. Evenwicht in de natuur, absoluut niet, alles valt om. Ik heb maar één natuurwet, dat is de wet van Murphy. Maar die heb ik niet op school geleerd. Die zegt dat alles wat mis kan gaan, ook daadwerkelijk mis zal gaan. En zo ziet het er in de natuur uit. En in de wereld ook, welk natuurlijk evenwicht? Wij leerden op school over natuurlijk evenwicht. En daarna heb ik erbij moeten leren dat de mens daarvan is uitgesloten. Want zodra de mens zich ergens mee bemoeit, dan zou dat evenwicht er ineens niet meer zijn. Dan denk ik altijd, maar hoe weten ze dan over dat evenwicht? Want op het moment dat de mens ergens komt om dat evenwicht vast te stellen, verstoort hij het. Hij kan het dus nooit zien. Ik begrijp die dingen niet, echt niet. Het bestaat gewoon niet. Ik heb al vaker gezegd, natuurlijk evenwicht is onzin. Heb je een tuintje, zeg ik altijd. Is vanzelf ontstaan, zeker. Als de mens er niks aan doet, komt er van de natuur niks terecht. Dan wordt het namelijk of een woestijn in de zin van er groeit helemaal niks, of nauwelijks iets, of het wordt een oerwoud. Waarvoor de mens net zo min plaats is. En als de mens er niet was, dan zal er heel wat minder evenwicht zijn in de natuur, denk ik wel eens. Ik zeg niet dat de mens het zo goed doet, dat is weer een ander verhaal. Maar per slot, hij maakt deel uit van die wereld als zodanig. En het is een en al kommer en kwel. En als dieren elkaar opvreten, mag je er niks aan doen, want het is zo de gang van zaken in de natuur. Ze laten vossen los in de duinen en daarna stellen ze vast dat er geen konijnen meer zijn en dat je dus die vossen moet weghalen. Dan zeggen ze, nee, dat mag niet, want dat gaat zo in de natuur. Nou gaan die vossen ook weer dood omdat er weer geen konijnen meer zijn. En als die vossen dan weg zijn, komen die konijnen vanzelf weer terug. En die begrijp ik. Want wij hebben vroeger ook eens konijntjes gehad thuis. Maar weet u wel, en of dan laten ze runderen los ergens in een gebied bij ons in de polder, de Flevopolder enzovoorts, en die beesten die vallen gewoon dood neer, want je mag ze in de winter niet bijvoederen, want dat is tegen de natuur. Dus ze laten die beesten gewoon in de winter verhongeren. Maar als ik mijn hond laat verhongeren, ik heb geen hond, dus nog. Maar als ik mijn hond laat verhongeren, ga ik de gevangenis in en de overheid laat een kudde runderen verhongeren. Gewoon in de Flevopolder enzovoort. En dat hoort zo, dat valt onder natuurbescherming, dat moet zo. Begrijp je er nou wat van? En over die natuur hebben ze het, en dan zeggen ze, de natuur heeft het zo geregeld. Mooi is dat geregeld in de natuur. Gaat allemaal zussen, dat gaat allemaal zo, dat is natuurlijk evenwicht. en hij heeft het zo gewild. De natuur heeft het zo gewild. Wat een onzin. Dan kan iedereen constateren dat dat je reinste onzin is. Nou ja, wij leven te ver van de natuur af misschien om het alsnog gewaar te nemen. Maar vooruit de mens zou wijzer moeten zijn. Maar God heeft een plan. God heeft iets gewild. En daarvan zegt men, ja, dat is menselijke overlevering. Want de mens is niet geneigd iets aan te nemen dat er iets is dat hoger is dan hemzelf. Terwijl je aan de andere kant moet vaststellen dat de krachten in de natuur sterker zijn dan de mens. Want wie denkt er dat er het langst bestaat? Die mens die komt maar even op een bepaald tijdstip in de wereld en na korte tijd, dan verdwijnt die weer gewoon. En de wereld draait verder. Gaat allemaal gewoon door, staat in Prediker, gaat allemaal gewoon door. Prediker zegt, dus ook lachen, je ziet zo'n hele golf mensen een generatie opstaan, geboren worden. Hè? En tegen dat de zon ondergaat, maar hij bedoelt het meteen ook overdrachtelijk, tegen dat de zon ondergaat gaan ze allemaal weer slapen. Maar overdrachtelijk is natuurlijk, ze komen tot het licht in deze wereld en daarna gaat het licht weer uit en dan vallen ze allemaal weer om. Dus een komisch gezicht. Die generaties komen en gaan, geslachten komen en geslachten gaan. Zo is het nou eenmaal. En er verandert niks, staat er ook bij. Dat gaat maar gewoon zo door. En de aarde blijft staan, staat er. En de mens komt en gaat. Wat is er nou sterker? De mens moet toch meteen toegeven dat de krachten zijn waar hij niet tegenop kan. En zeker deze natuurkrachten niet. Wat voor moeite zou je er nou mee hebben om te komen tot herkenning in een God die hoger is dan deze wereld en in ieder geval hoger is dan de mens? Ja, ik weet het, de natuur kletst niet tegen ons, maar God wel, met eerbied bedoeld uiteraard, hè? God spreekt tot ons en hij verwacht wat van ons terug, verwacht een reactie, wellicht ook in woorden, maar zeker ook in leefwijze en al wat eraan vastzit. En daar gaat het om. Mensen willen de consequenties niet aanvaarden. En van de natuur zeg je aan de ene kant, die is sterk en het is dan goed geregeld. En regel 2, want daar zit hem de clue. Dat is de psychologische verklaring van de hele problematiek. Punt 2, regel 2 is, en als wij die natuur niet in stand houden, gaat hij ook naar de Filistijnen. Net als Israël, maar dat is een zijlijn natuurlijk. Maar u begrijpt wat ik nu zeg. Men hemelt eerst de natuur op en de natuurwetten. En daarna krijg je die reclame over je beeld over de aarde. Dat is alweer jaren terug geloven, als de aarde als een kaarsje wat langzaam opbrandt. Met andere woorden, wij zijn verantwoordelijk om het zootje in stand te houden. Het is zo mooi en de moeite waard om in stand te houden. Ik moet u zeggen, mag dan mooi zijn, maar zo mooi is het ook niet. En alles wat leeft in deze wereld, leeft altijd ten koste van wat anders. En uiteindelijk alles en iedereen verdwijnt. Eén bestaat wat langer dan het andere, maar vandaag of morgen gaat het dood en is het verdwenen. En dus een en al leed. En de prediker zegt, het waren dus een mens maar het beste dat hij helemaal niet geboren was. Dan had hij weliswaar het licht niet gezien, maar dan had hij ook niet gezien dat het weer uitging. Er staat er echt. Die heeft er dus niet zo'n hoge pet van op. Maar daar gaat het ook niet om. Het is niet een kwestie van een mooie natuur en de mens is degene die dat allemaal regelt. In werkelijkheid, via deze twee regeltjes, maakt de mens zichzelf tot God. Hij stelt zich boven het al. Tegen beter weten in, uiteraard, tegen alle logica in ook. Maar waar het om gaat, is dat wij deel uitmaken inderdaad van de natuur. Dat is waar. Maar het is een natuur, het is een wereld, een schepping noem ik het liever, die in stand gehouden wordt door God zelf. Niet alleen omdat wij dat uitfilosoferen of iets dergelijks. Nou ja, uitdenken dan. Maar niet omdat wij dat uitdenken. Maar mede omdat het gewoon, en in de eerste plaats dus, omdat het gewoon zwart of wit in de Bijbel staat. Bij nader inzien staat het ook gewoon in Prediker. En daar staat in dat God een plan uitvoert. En dat al die ellende in de wereld voor ons tot doel heeft dat wij nooit onze hoop voor de toekomst zouden stellen op zienlijke en dus op vergankelijke dingen. Omdat we zouden leren dat je daar absoluut niet van op aan kunt. U weet wel, waarom komt er na zonneschijn altijd regen? Omdat we nooit het idee zouden hebben dat vanzelf alles beter zou worden. En vanzelf zal alles beter worden, dat is de filosofie van heel de evolutieleer natuurlijk, hè? In al zijn vertakkingen. Ook in de filosofie heeft hij de vertakkingen natuurlijk. Dat is namelijk niet zo, integendeel. Het is volstrekte onzin. Het wordt slechter. Daarom zegt diezelfde prediker, omdat ik er nu toch was, zegt diezelfde prediker in het laatste hoofdstuk, is dat dus dat men zijn schepper zou gedenken, zolang men nog gezond is, en liefst zo jong mogelijk in de kracht van het leven, als men nog leeg is en nog ruimte heeft om gevuld te worden, eer dat de kwade dagen komen, als de kwade dagen komen, als men blasé is en vol zit met al die rommel, al die menselijke wijsheid zogezegd, dan is er geen ruimte meer voor God en zijn woord. En zo is het ook dikwijls. En dan staat er zo fraai bij vermeld hoe langzaam de molens niet meer malen en het venster dicht zit en de deur dicht en hoe het maar heten mag. U weet wel, van het menselijk huis. Dan gaat het verkeerd en dan loopt het af. En wat had je dan? Wat heb je dan achter je? Een mooi verhaal over een natuurlijk evenwicht. Nou, als onderdeel daarvan kun je dus nu het loodje leggen. Is dat het idee? Wat is dat voor onzin? Nee, waar we mee te maken hebben, is met een God die deze wereld gemaakt heeft en die er een handleiding bij doet en zegt, kijk, en dit is mijn plan. Logischerwijs. Het is niet een boek van sprookjes, in tegendeel. Maar het is een met harde waarheid. En dat is wat men er dikwijls tegen heeft. Enerzijds natuurlijk dat men zich niet wil onderwerpen aan iemand anders, aan een hogere macht, aan wie men verantwoording verschuldigd is, en dus onderwerping verschuldigd is. Maar aan de andere kant natuurlijk ook, men vindt waarheid te hard. Waarheid is onbuigzaam. Daar kun je niet mee sjoemelen, daar kun je niet op afdingen. Waarheid is waarheid. En dan heb je nog een categorie. Dat is een categorie die zich dikwijls gewoon christelijk noemt. Die geeft toe dat die waarheid er is en dat het woord van God de waarheid is en dat God de schepper is van deze wereld en dat hij een plan mee uitvoert. Maar omdat die waarheid onaantastbaar is, wil men hem niet kennen. Ja, ik preek voor eigen parochie, dat heb je in zo'n week. Dus ja, waarom zeg ik het eigenlijk? Maar zo is het wel natuurlijk, hè? Men wil die waarheid niet kennen. Men gelooft, men zegt, ja, geloof in heel de Bijbel. Men heeft hem nooit open. We willen niet weten wat erin staat, want als men zegt te geloven, heeft het consequenties als men erin leest. En daarom wil men niet weten. En daarom probeert men inderdaad tweeërlei uitleg of tegenwerpingen enzovoort. En daar komen in werkelijkheid al die verhalen vandaan over, ja, maar het is maar door mensen geschreven en er zitten dus wat haken en ogen, wat gebreken, onvolkomenheden in. En nou ja, het is wel misschien Gods woord, maar het zijn weer mensen die het samengesteld hebben tot één boek en die bronnen bij elkaar geveegd hebben, zodat meteen afgedaan wordt aan de waarde, de praktische waarde en de praktische betrouwbaarheid van het woord Gods. Men zegt niet dat het onbetrouwbaar is, maar men zegt dat het in de praktijk onbetrouwbaar is, want ja, het heeft zo'n lange geschiedenis en bovendien wij mensen zijn zo dom, wij kunnen dat toch niet begrijpen, kortom, laat het maar dicht. Maar het is wel de waarheid, nou daar heb je wat aan. Ik begrijp die dingen dus ook niet. Echt niet. Daar heb ik wel eens mijn best voor gedaan. Hoe komen die mensen toch bij die verhalen? Wat zit er nou achter? Wat hebben zij wat ik niet heb? Nou, ze missen wat ik heb. Maar goed, dat mag je niet zeggen, want dat is ook weer arrogant. Maar zo is het natuurlijk toch wel. Men weigert die harde, integere waarheid te horen, laat staan te aanvaarden. Daar komt het in de praktijk op neer. En ik ben het met Sir Robert Anderson eens, die eens een keer schreef dat de Bijbel heeft meer geleden van degene die de Bijbel verdedigden dan van volstrekt ongelovigen. De Bijbel heeft het meest geleden van degene die hem het meest gebruikten. Of hanteren, zei zoiets. Hè? En dat is in de praktijk ook zo. Want echt, de verhalen waar ongelovigen, atheïsten, voorkomen ongelovigen, altijd mee komen over de Bijbel, waar die vandaan komen, want die komen niet uit die kring, die zijn daar niet uitgedacht. Die komen uit christelijke kring. Die komen uit kringen waar men zegt in de Bijbel te geloven, waar men godsdienstig is, enzovoorts. Waar men kerkelijk is, ik wil het hoge woord wel noemen, dat is wat het is. En daar komen die kreten vandaan. En die worden dan dankbaar door volstrekt ongelovigen gebruikt te zeggen, nou ja, die mensen zelf die zeggen dat, dus zo moet het wezen. Als je daarna vraagt, heb je hem wel eens gelezen, moeten ze dus toegeven, nee. Maar ze hebben het uit betrouwbare bron. Christenen naam, die zeggen in de Bijbel te geloven. Nou, hoe dat ook zij, dat soort dingen zijn altijd de achtergrond waartegen dit soort uitspraken in de Bijbel gedaan worden. En dus zegt de apostel, kan wezen wat het is, misschien ben ik persoonlijk dan onbetrouwbaar, maar God niet, en dus die boodschap die ik predik ook niet, want Christus is niet onbetrouwbaar. Want het woord van God, wat spreekt over de persoon en het werk Gods in de Heer Jezus Christus, En dus dat woord Gods, dat volstaat met beloften Gods, hoeveel er ook maar zijn, dat wel die beloften Gods, die zijn in Christus ja en amen. Maar niet tot heerlijkheid van de mens, niet dat de mens daar eer mee zou inleggen. Als je dat wil, dan moet je toch bij die, hoe heet die ook, bij die scholier moet je dan wezen. Ja, maar die kan met die Duitse naam, zal ik maar zeggen. Dat kun je eer inleggen. Als je wat bereikt hebt in je leven, dan moet je van goede huizen komen. Ik heb een groot bewondering, moet ik u zeggen, voor alle duidelijkheid, want sommigen begrijpen mij niet, heb ik wel eens gemerkt. Ik heb een grote bewondering voor mensen die wat bereiken in het leven. Het is mij nooit gelukt, van jongs af aan is het nooit wel van terechtgekomen. Dat meen ik serieus, daar moet je niet om lachen, dat meen ik serieus. En ik ben dus, ik heb dus grote bewondering voor mensen die wel wat bereiken in het leven. Niet dat ik er echt jaloers op ben, maar ik heb er echt groot respect voor. Maar wat moet je ermee als je voor God komt te staan? En het idee van die, weet je weer? Het idee van die man, dat het Gods wil is dat wij wat bereiken in het leven, in de samenleving enzovoorts. Dat we goede mensen worden en tot nut zijn, vooral voor onszelf en daarna dus ook voor heel veel anderen. Anders lukt het toch niet, want zonder al die anderen kun je nooit rijk worden, dat weet je, hè? Reken dat maar eens uit. Als je alleen op de wereld bent, word je nooit rijk. Al bezit je in theorie alles. Let maar op, reken dat maar eens uit. Maar het is niet Gods bedoeling dat wij goede rentmeesters zijn over het leven wat wij toevallig door geboorte, door erfelijke eigenschappen hebben ontvangen van onze ouders. En dat tot ontwikkeling brengen, wellicht met steun van enige filosofieën en oefeningen in positief denken en wellicht met nog hier en daar een gebed ook, al was het elke dag. Dat is niet de bedoeling. Dat zou zijn tot eer van de mens. De Bijbel is daar heel hard over. Voor de mens valt er hier geen eer te behalen. Het is niks zo oneervol. Nou, laat ik het anders zeggen. Het meest oneervolle wat ik ooit van mensen gezien heb, was toen ik ze zag liggen in de kist. Sorry dat ik zo hard het zeg, maar ik weet eerlijk niet hoe ik het anders moet zeggen. Dat meen ik echt. Dat vind ik echt diep mensonterend. En als ik de gelegenheid heb, dan wil ik het toch zien. Daar heb ik een goede reden voor. Omdat het zo altijd afloopt. Zonder uitzondering. Wie je ook was, wie je ook bent, wat je ook bereikt hebt. Wat anderen ook over je zeggen, hoe ze je ook roemen, maakt geen bal uit. Stof zijt geen, tot stof zult geen wederkeren. Er is niks eervols voor de mens bij. Maar daar gaat het ook niet om. Dat is ons misverstand. Het gaat niet om de eer van de mens, het gaat om de eer van God. Maar laat ik u er meteen aan toevoegen, dat waar de mens zich onderwerpt aan de waarheid en dus aan het woord Gods en dus logischerwijze aan de wil Gods, kortom waar de mens zich onderwerpt aan dat wat zou zijn tot eer van God, zal die mens inderdaad in die eer, in die heerlijkheid Gods delen. Maar dat is niet op grond van eigen verdiensten, maar dat is op grond van het werk Gods in de mens. Niet de uitwerking van menselijke eigenschappen, niet de ontwikkeling van zogenaamde menselijke talenten, het is het verkeerde woord, maar ik gebruik het voor de duidelijkheid, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is niet wat we erfelijk hebben meegekregen, of iets dergelijks, en de ontwikkeling daarvan. Het gaat erom wat wij van Gods wegen, niet van onze ouders, wat wij van Gods wegen hebben ontvangen via dat woord. Dat woord dat hij tot ons spreekt, de waarheid die tot ons komt. Dat waarmee wij gevuld worden. Wat dat uitwerkt in ons leven, dat strekt tot eer van God. En daarom, omdat het via ons en in ons gebeurt, strekt het ook tot eer van de mens. Als een mens dan zoekt naar eer voor zichzelf persoonlijk, de Bijbelse woord is dat van heerlijkheid, zoals u weet waarschijnlijk. Hè? Als een mens dan heerlijkheid zoekt, wel, die zou hij niet zelf ontwikkelen, dokter Schuller. Die zou hij van God ontvangen. Die zou zijn werk in ons doen. En er komt geen hokuspokus aan te pas. Dat is niet een kwestie van geld. Dat is niet een kwestie van goede opleiding. Dat is een kwestie van gehoorzaamheid aan het woord van God. En terwijl ik de man in gedachten heb, denk ik erachter dan dat wij zouden spreken. Nou ja, hij in elk geval. Dat is Bijbelse boodschap. En wie dat niet doet, zegt de schrift bij herhaling, die zij vervloekt, die zou eigenlijk onmiddellijk gedood worden. En ik zeg al eigenlijk, want ik verzwak het al, maar dat staat er niet. Die zou gedood worden, was de bedoeling. Waarom? Omdat heel dat idee van de ontwikkeling van de mens, De ontwikkeling van de natuur, het in stand houden, het bevorderen van de dingen in deze oude wereld, niet is tot heerlijkheid van God. Integendeel. Het is precies andersom. Het is niet neutraal, maar dat ik zeg het is van nul en geen waarde, dat is nog de voorzichtige kant. In werkelijkheid is het volstrekt andersom. In werkelijkheid is er iemand die er belang bij heeft dat deze wereld, deze natuur, deze mens, u en ik, ontwikkeld worden. In eigen kracht, onafhankelijk van de schepper, onafhankelijk van wat God gesproken heeft, bij voorkeur. En dat is de duivel zelf. En waar we nu over praten, is niet over het goede van de mens dat ontwikkeld zou worden, want dat wat men noemt het ontwikkelen van het goede in de mens, is in werkelijkheid het ontwikkelen van het kwaad, dus van de zonde, in de wereld als zodanig. Ik kan niet missen. Kijk, het is mijn taak en verantwoordelijkheid niet om dat uit te leggen, hoe dat dan in elkaar steekt. Maar zo is het nou eenmaal. Zodra wij menen ons te moeten ontwikkelen, gaat het altijd namelijk per definitie ten koste van anderen. Het kan niet anders. En dus ontstaat er strijd. En bovendien waar een mens een zondaar is, en nou eenmaal, goed, laat ik maar niks meer zeggen. Maar gezien de aard van de mens is het nou eenmaal zo, dat hoezeer de mens zich ook ontwikkelt individueel, hoe meer er oneenigheid, ruzie, haat en nijd, afgesmoord en doodslag ontstaat. Zo is dat nou eenmaal. En hoe rijker wij worden in het westen, hoe bozer ze worden in het oosten, en hoe dichter dus de oorlog dichterbij komt, zal ik maar zeggen. Hoe groter het verschil tussen de krachten, hoe meer ze zullen botsen. Zo zit het nou eenmaal. Wat ontwikkelen? Het werkt absoluut niet. Even op een ander niveau dan. Denk er maar eens over na. Wij in het Westen hebben, in de politiek heeft men de mond erover vol over de ontwikkeling van de achtergebleven gebieden. Of hoe heet dat? Derde wereldlanden. Want je mag niet zeggen dat ze achtergebleven zijn. Dat mag je alleen denken. Dat is namelijk zo. Maar je mag het niet hardop zeggen, want dan is het weer beledigend. Snap ik ook niet. Het is waar of het is niet waar. Maar vooruit, achtergebleven ontwikkelingslanden. Die moeten ontwikkeld worden enzovoort. Denk u dat? Er wordt goud, geld, moeten wij bijbrengen, moeten wij mee, daar kunnen we dan mee pronken, zal ik maar zeggen. Maar, nou ja, dat was met het andere kabinet nog. Maar laat maar zitten. Maar in ieder geval, dat moet dan zo. Dat geloof je toch zelf niet, want de eerste beste leerling-econoom kan je uitleggen dat als die landen werkelijk net zo ontwikkeld zouden zijn als wij, dan waren wij allemaal, zij en wij, hartstikke failliet. Over wat had je nou, dat autootje met een motorfietsenmerk enzovoort? Ja, dat zal best komen allemaal uit Japan. Maar waarom komt het allemaal uit Japan? Omdat de lonen daar lager zijn dan hier. Dan wel, ze werken harder dan hier. Voor hetzelfde geld, dat komt op hetzelfde neer. Reken dat ook maar eens uit. Maar stel dat die mensen daar net zo duur zijn als wij hier. Ja, wie moet het dan betalen? Dat kan helemaal niet. Dat is echt waar. Ik verzin niet wat. Dat is een heel simpel regeltje. Dat is ook algemeen bekend. Met andere woorden, onze politici voeren ons aan in een beweging waarvan ze hopen dat die nooit zal slagen. Want dan gaan we met z'n allen op de fles. En aan de fles. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is dan het enige hoopvolle nog, broeder van Dijk. Ja, nou goed. In dat alles. Maar dat even terzijde. Het kan namelijk allemaal niet. Er valt hier niks te ontwikkelen. De Bijbelse boodschap is dat de mens, de individuele mens, iets anders bestaat niet. Hè? Iets als de staat, heb ik eens nagevraagd aan die Karl May, iets als de staat bestaat natuurlijk niet. Die is er gewoon niet. Hoezo staat? Wat is dat? Het enige dat bestaat, wat de mens betreft, zijn individuele mensen. En waar het in de praktijk over gaat, is dat God zich richt op de mens als zodanig. En de individuele mens, ja, als je moet wachten op anderen, helpt het niet. De individuele mens oproept om zich te onderwerpen aan het woord God, om te luisteren naar de waarheid. Dat geldt wel voor ieder mens, maar dit wacht is niet op heel de mensheid. De keuze is aan de individuele mens. Daar gaat het om, dat is heel de prediking. Gericht op de individuele mens, u en ik dus. De zondaar, inderdaad, want er zijn geen anderen, dat ze die zich zouden onderwerpen aan dat ene wat echt blijft en wat onvergankelijk is, want God geeft garantie. Niet alleen hij kent de toekomst, hij maakt de toekomst. Beter kun je het niet hebben. En dat is waar het over gaat. En dat is tot heerlijkheid Gods. Ik denk altijd, mag het alsjeblieft, is ook zijn werk. Het is van diezelfde God die gezegd heeft dat de arbeider zijn loon waardig is en dat de Heer zou vergelden voor mijn part pas op de jongste dag. Wanneer hebben we het nou niet over? Het gaat om het beginsel, dus daar heb ik ook alle vertrouwen in. En dat onze trouw eventueel aan de waarheid en aan het woord Gods, en zeker ook ons zoeken naar de waarheid eventueel, voor zover je zoiets kunt noemen, maar zeker onze trouw aan de waarheid in een ontrouwe wereld in het algemeen wel degelijk van Gods wegen zal beloond worden. En onder andere daarom zijn wij hier. Zoals het lied zegt, en daarom ben ik hier. Hoe was de rest van het lied? Nou, daar hebben we het straks van over. Ja, over een jampot. Oké. Nou goed. Maar daarom zijn wij ook hier vandaag, bedoel ik maar. Het is wat de apostel in dezezelfde brief schrijft. Hij zegt, kijk, als er geen vergelding is bij de Heer in de toekomst, ook niet individueel, het individuele mens, ja, waarom doe ik dit dan allemaal? Waarom verdraag ik dit dan allemaal? Waarom ben ik zo vaak met zoveel stokslagen geslagen en bij wijze van spreken voor de leeuwen geworpen? En waarom dat alles? Voor een hobby? Sommige mensen denken dat het een hobby is, bijbelstudie of zoiets. We spreken daarover. Ik zeg altijd, ik weet heel wat leukere dingen te doen. Helaas, veel te veel leukere dingen om te doen. Maar daar gaat het niet over. En als het niet beloond zou worden in de toekomst, ja, waarom zou je het doen? Nee, ik heb het niet over mezelf, ik heb het nou weer over u. Waarom ben u hier dan? Dat heeft dan toch uiteindelijk geen zin, want dit alles gaat ook voorbij. En ook de gezelligheid van zo'n week. Je komt met een kater thuis, het is net als dronken worden, hebben ze mij verteld. Iemand uit de Smidde heeft mij dat uitgelegd, hoe dat is. Het is leuk, maar de andere dag, hè? En u weet hoe het is, hè? Als u vandaag over een week weer om deze tijd ongeveer weer thuis zit, met uw vuile was en het huis op zijn kop, enzovoorts. Toch? Moet je nou nog niet aan denken natuurlijk, maar dat is geen rolletje. Nee, voor sommigen geldt de uitzondering, maar vooruit. Maar zo is dat toch? Nee, het punt is gewoon dat wij verwachten van de Heer heerlijkheid. Neem die weg, alles zou zijn tot heerlijkheid Gods. Maar we zouden daarin delen, is de Bijbelse gedachte. En dat staat ook in de volgende versen. Want er staat dan vervolgens in vers 21, maar die ons, dat is Paulus, Silvanus, Timotheus uit vers 19, die ons tezamen met u vaststelt, vastmaakt, bevestigt, vaststelt, onbewegelijk stelt, onveranderlijk stelt, die ons vaststelt in Christus, dat is de enige vastigheid die er is, u weet wel, de vaste burcht en de vaste rots van mijn behoud, die rots, dat is de enige vastigheid die er is, die niet wankelt, die ons daarin vaststelt, kortom, degene die ons gezalfd heeft, wat in de praktijk hetzelfde is, is God. Hoezo? Nou ja, God heeft ons daarin vastgesteld in Christus, God heeft ons gezalfd, God heeft ons, vers 22, verzegeld, dat is ook vaststellen, waarmerken, zegel erop zetten, weet u wel. En daarmee eigendomsrecht ook vastzetten, want dat is ook wat het is, waarmerken. Die ons ook heeft verzegeld, kortom, die het onderpand des geestes in onze harten heeft gegeven. Wel, dat is God, die heeft dat gedaan. Heeft ons bevestigd in Christus, hij heeft ons gezalfd, heeft ons verzegeld, heeft ons het onderpand des geestes gegeven in onze harten. Ik ga de verschillende uitdrukkingen nou niet uitleggen meteen aan het begin van de week, maar wat de apostel zegt is feitelijk dat het gaat om een kracht Gods die in ons als gelovigen, en schrijft aan Corinthiërs, mag wezen wat het was, maar het waren wel gelovigen op een of andere wijze. God stelt hen vast. Het is een werk wat God aan hen en ook aan ons doet. En eventueel wil doen. Maar bedoel in de zin van, nou ja, aan hem ligt het niet. Het is een werk wat hij doet. Mocht u nou vaststellen dat het niet gebeurt, of dat het niet goed genoeg gebeurt, of dat het helemaal niet gebeurt, dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar dat is dan toch je eigen schuld, sorry. Want de schrift leert ons, God zelf zegt ons, dat hij het zou doen. En de oproep in de prediking van het allereerste begin tot eind is altijd dat de mens zich daaraan zou onderwerpen. Aan het begin zal ik maar zeggen, hij zal door die keuze moeten komen. Daarvoor kiezen in het leven. Tot geloof komen heet zoiets. Bekering, dat is wat het is. In een wat versleten jargon, maar niettemin, dat is wel de Bijbelse term. Maar daar blijft het niet bij. Het zou namelijk zo doorgaan. Namelijk, Wij zouden leven uit dat woord Gods. Uit wat God ons te zeggen heeft. Uit wat we leren kennen van zijn plan. En kennis van de natuur is best wel aardig en soms ook wel nuttig. Daar heb ik ook allemaal echt helemaal niks op tegen. Integendeel, maar het gaat in de eerste plaats om kennis van dingen die onvergankelijk zijn. Dat is de natuur niet. En dus gaat het om kennis van Christus. Kennis van God en zijn woord. Of gewoon kennis van de waarheid, want daar komt het in de praktijk op neer. En het is dat is het werk, wilde ik zeggen, dat God in ons doet. Ons die kennis bijbrengen. Ons in heel de waarheid leiden, heet zoiets. In het Johannes Evangelie hoofdstuk 15 of daaromtrent. Maar dat is wat God aan ons en in ons zou doen. En dat zou ook de hoofdinhoud van ons leven zijn. Dit is geen grootspraak. Hier kan ik het wel zeggen, denk ik. Want ik denk dat velen van u dat gewoon zonder na te denken, of misschien juist met nadenken, mij dat nazeggen. Maar dat is de hoofdinhoud van ons leven. Hoe we verder onze tijd indelen. Ja, hoor eens. We moeten allemaal een beetje aan de kost komen. En dat soort dingen meer. Maar gevraagd naar wat nou echt bepalend is voor ons leven, zou ons antwoord moeten zijn: het woord Gods. En dat is geen vrome praat. U weet, ik ben allergisch. Maar dan ook absoluut allergisch voor elke vorm van vrome praat. Misschien wel eens zo wat overdreven. Maar ik moet er echt niks van hebben. En als ik dus zulke dingen zeg, meen ik ze heel serieus. Dat zou ons leven zijn. Als u vraagt wie bent, u zou je niet je naam moeten noemen. Maar dan zou je moeten zeggen, ik ben een kind van God. Dat is een realiteit. Dat is wie we echt zijn. Ik heb dus een Johan Bosch gevraagd, die zei, ik ben een zwerver op reis naar de feestzaal. Nou ja, goed, er staat in een van zijn liederen dan, van 40 jaar geleden, maar sorry Bosch. Maar zoiets. Een zwerver. Misschien leest of hoort hij hem van de week nog. Ik kwam er van de week een tegen, een van hem, uit 1961. Toen heb ik heel lang zitten rekenen hoe oud hij toen geweest moet zijn, maar helemaal niet dus, hè. Dus dat kwam niet helemaal uit. Maar het was dus heel lang geleden en toen schreef hij al over zwerver zijn op weg, niet naar de feestzaal, maar wel naar Gods groot paradijs. Dat is me goed herinneren. En dat is het, dat is wat wij zijn. Dat is niet veranderd. En dat is wat ik elk mens gun. Zwerver zijn, maar dat geeft niet. Dat is prima. Het heeft ook zo zijn vrolijke kant, het zwerver zijn, denk ik wel eens. Maar je moet wel weten waar het heen het leidt. Nou, op weg naar de feestzaal, naar Gods groot paradijs. En dat is zo voor ons, wanneer wij, om hem dan verder te citeren, wanneer wij onszelf aan hem, aan zijn werk, aan zijn zoon hebben toevertrouwd. Daar gaat het om, dat telt. En daar spelen mensen geen rol in, niet andere mensen, niet de onbetrouwbaarheid zogenaamd van de apostel Paulus of wat dan ook. Gaat het om hoe dat woord tot ons komt, gaat om onze persoonlijke verantwoordelijkheid om dat woord Gods te aanvaarden. En daaruit te leven, daarmee ons te onderwerpen aan hem die gesproken heeft. Begrijp je me goed? Waar hij over sprak, was inderdaad over oordeel. Dat is wat. Dat zullen we van de week ook nog wel zien. Maar het was niet regel 1 van de boodschap. De Bijbelse boodschap is dat God zelf, op wat voor wijze dan ook, de zonde zou overwinnen. Dat wil zeggen, de vergankelijkheid, de vergankelijke dingen zou overwinnen en zou vervangen door dingen die blijvend zijn. En niet maar in de toekomst, want strikt genomen, die onvergankelijke dingen waren altijd beschikbaar sinds Adam. Tot vandaag. Want dat woord Gods was onvergankelijk. En velen voor ons in de voorgaande millennia, modern woord waarvan iedereen de betekenis kent inmiddels dus, hè. Vele mensen in de voorgaande millennia hebben dat woord gekend en geloofd, aanvaard, daaruit geleefd. Toch? Dat is wat er vindt in de Bijbel, ik hoef het niet te bedenken. Hebreeën 11. En zoals voor ons ook, voor ieder mens. Het is maar één ding wat zekerheid geeft, waar je op vertrouwen kunt onder alle omstandigheden. En wat het leven ook de moeite waard maakt, moet ik erbij zeggen. Dat is dat eeuwige, dat onvergankelijke woord van God. Omdat het ons niet primair spreekt over de vergankelijkheid en over oordeel, daar lopen we vanzelf wel tegenop. En al heel vroeg. Maar omdat het ons juist spreekt ook over het tegendeel. over onvergankelijke dingen die gekomen van een onvergankelijke God en die ons gegeven worden. Nu, voor dit leven, maar die we bovendien de belofte inhouden voor de toekomst. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn ja en amen. Maar niet in ons, ze zijn niet afhankelijk van ons, ze zijn niet afhankelijk van ons positivisme of onze goede bedoelingen, ze zijn afhankelijk van de Heer Jezus Christus. En in hem zijn ze ja en amen. En waar wij komen tot de Heer Jezus Christus, tot de redder der wereld, de heiland der wereld, zoals hij ook genoemd wordt, daar zullen wij aan die beloften Gods deel hebben. Daar leven wij uit. Begrijp je me goed? Denk nou niet dat ik meteen een evangelisatietoespraak houd of zo voor degenen die nog nooit eens zo'n keuze gemaakt hebben. Zo bedoelde ik het niet eens. Ik bedoel gewoon, het geldt voor u en mij ook vandaag, wie wij ook zijn. Daaruit zouden wij leven. En dikwijls, ik zal niet zeggen elke dag, maar dikwijls moeten wij op een dag die zomaar ineens komt, bij een gelegenheid die zich voordoet, moeten wij elke keer weer een keuze maken. Waar kiezen wij voor? Voor die oude mens, die oude wereld, hoeveel aardigheid daar dan ook in is, zal ik maar zeggen. En hoezeer het ook een schepping Gods is en hoeveel plezier we er ook van hebben, schaam ik me ook niks voor. Of kiezen we voor de waarheid, koste wat kost. Dat is waar het werkelijk om gaat. En waar we kiezen voor die waarheid, zal het zijn tot heerlijkheid Gods, natuurlijk. Maar ook tot heerlijkheid van ons. Het zal leiden, inderdaad, ook tot de vervulling van beloften die God in dat verband aan u en mij gedaan heeft.